Johannes 15 vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de rank. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijft en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknecht, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijft, opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de lezing van Gods woord. Voor de gasten vanmorgen onder ons, deze avondmaalzondag, als ook de voorbereidingszondag van de afgelopen week, staat Johannes 15 centraal. De woorden van vers 4a zijn eigenlijk de verbindende woorden tussen de verschillende preken. Vers 4a van Johannes 15, daar staat: blijft in mij en ik in u. Tijdens de voorbereiding viel de nadruk vooral op het eerste deel, blijft in mij. En vanaf zondag en ook afgelopen donderdagavond tijdens een doordeweekse dienst begon het accent steeds meer te liggen op ik in u. Dat geldt ook voor vanmorgen. De tekst die vanmorgen voorafgaand aan de bediening van het avondmaal centraal staat is vers 11 van Johannes 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijft en uw blijdschap vervuld worden. Twee lijnen vanuit dit gedeelte, nu vindt dat ook letterlijk gewoon in de tekst. We letten allereerst op Christus blijdschap in ons. De tweede lijn, dat is aan de hand van uw blijdschap vervuld worden, onze blijdschap in Christus. Dus Christus blijdschap in ons en onze blijdschap in Christus. Rondom een avondmaalsdienst, gemeente, leven heel veel verschillende gevoelens en ook emoties. En dat mag. Allemaal met de meest moeilijke emotie te beginnen, als ik dat zomaar mag zeggen. En ik denk dat dat vanmorgen ook gebeurde in het midden van de gemeente. Dat is de emotie van schrik en onverschilligheid. U kwam binnen en u zag de avondmaalstafel staan. En u realiseerde zich opeens dat het vandaag avondmaal is. In beslag genomen door de drukte van de achterliggende week, en u en ik, wij hebben het allemaal erg druk, is het u helemaal ontschoten. Misschien is dat ook wel de reden waarom u op dit moment thuis meekijkt. Omdat het avondmaal is. En dus vanmorgen hier niet bent. Om zo die persoonlijke confrontatie te ontlopen. Misschien is er ook onder ons, en die zijn er denk ik ook, de gemeente kennen er wel, die vanmorgen wel daarbij hebben stilgestaan, eigenlijk ook in de achterliggende week rondom de avondmaalstafel en de avondmaalzondag en zich voor hebben genomen omdat ze niet aangaan, omdat ze de Heere niet kennen. En inderdaad, dan mag je niet aangaan. Wie de Heere niet kent, voor hem of haar is geen plaats aan het avondmaal. Maar het bleef bij de constatering. Het deed u ten diepste helemaal niets. U hebt er geen traan om gelaten. U werd er niet onrustig onder. U vindt het gewoon dat u bent zoals u nu bent. En dat grijpt mij aan. Want dat betekent dat u niet kan sterven. En God kan ontmoeten. Wellicht zijn er in het midden van de gemeente ook, en ik zeg dat niet terwijl ik daarmee op iemand doel, maar ik zeg dat wel om recht te doen, ook aan het gedeelte dat in deze dagen voor ons ligt opengeslagen, die zich voor hebben genomen om natuurlijk aan het avondmaal te gaan. En die houding stoelt u op dat wat van u is. U bent ervan overtuigd dat u de Heere kent. U heeft daar denk ik ook wel een verhaal bij. Misschien ook wel een stukje bevestiging bij mensen in uw omgeving. Maar dat kan heel snel. Daarvoor zoeken we natuurlijk ook de mensen op waarvan we van tevoren weten dat ze ons gelijk geven. En er ligt vaak ook een stukje eigenbelang bij. Als ik het van hem geloof, gelooft hij het ook van mij. Maar God kent u niet. Dan kent u ook niet de blijdschap waar de tekst van vanmorgen over spreekt. Laten we onszelf in die zin, gemeente, ook voor de Heere neerleggen. Met het gebed, Heere, doorgrond en kent u mijn hart. Zijn er ook onder ons die worstelen met de vraag of ze wel of niet aan mogen gaan aan het heilige avondmaal? Sinds korter en ook sinds langere tijd, misschien al jarenlang, worstelen met die vraag. En zich vanmorgen ook voorgenomen hebben om net als de vorige keer af te blijven. Het is voor u te groot, het staat voor u te ver weg. En misschien heeft u daarvoor ook wel een hele persoonlijke reden die de Heere alleen weet. Misschien ook wel een gebeurtenis in uw persoonlijk leven die daardoor ook deze avondmaalzondag zwaar kan overschaduwen. Waardoor het u des te meer aangrijpt dat wat toen gebeurd is, die gebeurtenis staat tussen u en tussen de avondmaalstafel. Wel, daar weet de Heere wel raad mee. Er zijn er onder de avondmaalgangers ook die heel verschillend tegenover de avondmaalstafel staan. En ik voeg me dan direct ook bij u. Er zijn avondmaalzondagen dat we heel sterk uitkijken naar de avondmaalstafel. Als de liefde gaande is, of als het geloof wordt beoefend, ondanks dat het misschien voor jezelf geestelijk duister kan zijn, maar dat de band die de Heere gelegd heeft tussen hem in Christus en u persoonlijk zo sterk wordt gevoeld, dat er ook een verlangen is om aan te gaan aan het heilig avondmaal. Om weer opnieuw een kus van Jezus' mond te ontvangen en zijn tere liefde in uw leven te mogen ondervinden. Het kan ook zijn dat deze avondmaalzondag u verward maakt. Als u terugkijkt op de voorgaande avondmaalzondagen, waarin wel dat hele sterke verlangen werd gevoeld en het op dit moment zo dor en zo leeg is. En u misschien ook wel in de achterliggende week uzelf de vraag hebt gesteld wat daar de oorzaak van is. Het kan zijn dat dat door de prediking, dat weet ik niet, dat is ook het werk van de Heere, dat laten we ook maar aan hem over, dat dat door de prediking werd opengelegd in uw leven. En dat het woord samen met uw geweten u ook heel concreet bepaalde bij een bepaalde zonde of gebeurtenis in uw leven, wat die verwarring op dit moment zo veroorzaakt heeft. Het kan ook zijn dat u door en geesteloos bent, zonder dat daar een concrete aanleiding voor is. Dat de Heere zich terugtrekt, teruggetrokken heeft uit uw leven. En dan komt het aan de gehoorzaamheid van het geloof. Het gehoor geven aan het woord van de zaligmaker, doe dat tot mijn gedachtenis. Met alle verschillen die er zijn, gemeente, nogmaals, ik schaam er binnen tussen, is er één die altijd hetzelfde is gesteld. Altijd dezelfde emotie heeft, altijd dezelfde gestalte heeft, daarin niet is veranderd en ook altijd aangaat, als ik het zo mag zeggen, aan het heilige avondmaal. En dat is de gastheer. Jezus Christus. Die, zoals hij toen zei, voorafgaande aan de laatste avondmaal, te midden van zijn discipelen, het ook vandaag zegt, niet alleen hier op deze plaats, maar in tal van gemeenten waarop deze zondag het avondmaal wordt bediend, ook in onze directe omgeving, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Hij is daarin niet veranderd. Hij is dezelfde, hij is daarin ook gestaag, constant, onveranderd, vol van blijdschap. Van hem moet een rank het ook hebben. Van de wijnstok. Van zijn blijdschap. Zijn blijdschap. Dat is dus iets anders dan onze blijdschap. Ook iets anders dan een blij gevoel. En dat bedoel ik niet neerbuigend, blij gevoel. Nee, aan de avondmaalstafel voelen we soms ook de tere blijdschap die er ligt. De tere vreugde die er ligt in het werk van de zaligmaker. Maar heel nadrukkelijk zegt de zaligmaker het in onze tekst. Kijk er maar mee, mijn blijdschap. Er staat niet de blijdschap of een bijzondere blijdschap. Een blijdschap van een bepaald moment. Mijn blijdschap in u blijft. Het is dus in hem en het is zijn oogmerk dat het ook in u blijft. Zo zegt de Christus dat hier tegen zijn discipelen. Het is ook een bijzonder woord trouwens wat de Heer Jezus zegt. Het woord blijdschap komt wel meer voor in het evangelie van Johannes. Vaak is het dan een blijdschap van mensen die zich verheugen. Of denk aan het woord van de zaligmaker als hij in gesprek met de fariseeën spreekt over Abraham die van verre met blijdschap keek vooruit met de ogen van het geloof, ziende op de vervulling van de belofte van de komende Christus, en het vervulde zijn hart met blijdschap. Dat wat hij in contouren vaag in de toekomst voor zichzelf uitgestald zag, de vervulling van die heerlijke messiaanse belofte. Maar hier in dit gedeelte, met dit gedeelte gemeente, bedoel ik Johannes 13 tot en met 17, de reden die de zaligmaker gehouden heeft aan de avondmaalstafel, komt het woordje blijdschap 7 keer voor. En dat zal denk ik niet toevallig zijn. Zoals we dat wel vaker zien in Johannes evangelie, 7 keer een ik ben uitspraak, zo ook de 7e en de laatste uitspraak, die centraal staat bij deze avondmaal zondag, ik ben de ware wijnstok. Zo is het ook de zaligmaker die 7 keer in dit gedeelte, Johannes 13 tot en met 17, spreekt over blijdschap. Zijn blijdschap. Hij kondigt het hier aan in ons vers, vers 11. Het sluit ook af aan het slot in de hoge priesterlijke bede die we straks aan de avondmaalstafel zullen lezen. En de Heere Jezus legt dat gedeelte ook uit wat hij met blijdschap bedoelt in Johannes 16, de versen die straks aan het begin van de avondmaalstafel steeds worden gelezen. Het is de blijdschap van Christus. Zijn blijdschap. Wat vervult de zaligmaker nu met blijdschap? Wel, dat is allereerst dat hij die blijdschap heeft bewerkt. De blijdschap die in God is, waarmee de Zoon zich verblijdt in de Vader en de Vader zich verblijdt in de Zoon. Blijdschap die een andere kant is van de liefde, zo wordt duidelijk in Johannes 13 tot en met 17. De liefde van de Vader tot de Zoon en de liefde van de Zoon tot de Vader. Je mag als het ware zeggen, de blijdschap van Christus is een vrucht van de liefde van de Zoon van God tot zijn Vader. Het beminnen van zijn Vader en het bemind worden door zijn Vader roept blijdschap op in het hart van Christus. Hij heeft deze blijdschap bewerkt. Bewerkt niet alleen voor zichzelf, omdat hij geboren is uit het hart van de Vader, maar vooral ook bewerkt voor zijn volk en kinderen. Kijk nog even met u naar de tekst. Daar staat: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijf. Zijn blijdschap is dus gericht op rank. Hij is vol van deze blijdschap. Ik heb me laten vertellen, gemeente, door een hovenier, niet een van de hoveniers die onze gemeente telt, maar een hovenier elders vandaan. We hadden het een keer over een druivenstok, een wijnplant. En hij vertelde me, als je een wijnstok in de verkeerde tijd van het jaar snoeit, dan blijft die doordruppelen. En dan loopt zo'n wijnstok kans om dood te bloeden. Er zit blijkbaar zoveel kracht en zoveel volheid in die wijnstok, dat die wijnstok maar één drang heeft, namelijk om te geven, te geven, te geven. En soms gaat dat ten koste van zichzelf, van de plant. Nu, dat laatste laten we maar liggen, anders gaan we allegoriseren. Maar het gaat me vooral om dit punt. En dat mogen we ook van Christus zeggen. Dat hij in die blijdschap maar één doel voor ogen heeft, namelijk dat de ranken vervuld worden met de blijdschap. Mag ik dat even heel concreet toepassen vanmorgen? Door allereerst maar heel eenvoudig vanuit de tekst en ook heel nuchter te zeggen: de zaligmaker verwacht dus niet van de ranken dat ze al blij zijn voordat hij ze kan verblijden met hem. De zalig maken verwacht van ranken dat ze leeg zijn en gericht zijn op hem. Leeg en, zoals het avondmaal voor Rebellier dat zegt, verslagen. Vanwege onze leegheid toch. Want het plaatst mij ook schuldig. Mijn leegheid maakt me verlegen voor God. Zo ben ik niet geschapen, maar zo ben ik wel geworden. Leeg van God in Christus. Leeg van de vreugde in God door Christus. Leeg van alles wat hij heeft en wil geven. Mijn blijdschap in u. Wijnstok, rank. Dat maakt de zaligmaker ook vanmorgen heel concreet duidelijk, zichtbaar zelfs aan de avondmaalstafel. Ik maak nu de stap naar het tweede punt. Naast het breken van het brood in het midden van de gemeente en het uitdelen van het gebroken brood aan Gods kerk en kinderen aan de avondmaalstafel, staat op de avondmaalstafel ook de beker der dankzegging. Ik heb u wel eens verteld, gemeente, dat het avondmaal, het paaschamaaltijd, bij de Heer Jezus en in de tijd van de zaligmaker meerdere rondes kennen, als ik het zo mag zeggen. De eerste ronde stond in het teken van de uitvoering en dan werd het brood gedompeld in die bittere schaal, in die bittere saus, in die eerste schaal. Dat was dus ook de beker die Jezus aan Judas gaf. En samen proefden ze die bittere smaak. Judas begreep die bittere smaak niet, maar de zaligmaker wel. Toen ik keek in de ogen van Judas en zag hoe hij dat stukje brood opat en tegen hem zei: wat gij doet, doe dat haastiglijk. Maar naast die eerste ronde die in het teken stond van de uitvoering uit Egypte, was er nog een tweede ronde die in het teken stond van de woestijntocht. En ook die ronde werd ingereid met het breken van het brood en het rondlaten gaan van de beker. En tenslotte was er nog een derde of een vierde ronde, de laatste ronde, die in het teken stond van de intocht in het beloofde land Kanaan. De beker die in die laatste ronde rondging, heette in de tijd van de Heere Jezus de beker der dankzegging. Die wij dankzeggend zegenen of, zoals u het moet lezen, loven, prijzen. De beker van dankzegging, de beker van vreugde. Wel, die beker staat vanmorgen ook op de avondmaaltafel. De beker van vreugde, van de vreugde van Christus. Namelijk dat hij in het midden van zijn kerk, in die laatste avondmaalstafel, die beker zich gemijnd heeft tot zijn leven en zijn lichaam dat hij geeft voor hen. En heel nadrukkelijk ook de lijn heeft getrokken naar de wijn waaruit de discipelen mogen drinken, die het hart verheugt vol vreugde door God in Christus, waarvan Jezus zei, dat is nou mijn bloed dat voor u wordt uitgestort. Laten we dat meenemen aan de avondmaalstafel. Wanneer we u die de Heere mag vrezen, straks de beker zetten aan onze lippen, de vreugde mogen proeven die er ligt in de wijn. En tegelijkertijd ons realiseren dat deze beker duur gekocht is. Betaald door het bloed van Jezus Christus. En dat hij met het uitstorten van zijn bloed niet alleen de prijs heeft betaald, waardoor wij vanmorgen leeg in onszelf uit genade mogen ontvangen alles wat van hem is. Maar ook door het uitstorten van zijn bloed de bron van de vreugde in God heeft opengelegd, zodat hij ook het recht heeft, ik kijk nog één keer met u naar de tekst, zodat hij ook het recht heeft om te zeggen, deze dingen heb ik tot u gesproken. Ik. Hij alleen heeft het recht om te zeggen, dit ben ik voor u. En dat te zeggen, tot u. Zijn vreugde overstijgt dus ons blije gevoel. En wanneer we aan de avondmaaltafel als een lege rank ons richten op de wijnstok, dan is hij degene die die lege ranken wil vervullen met de blijdschap die opwelt uit de eeuwige liefde van de drie-enige God. En heel zichtbaar ook in het midden van de gemeente gestalte wil geven wat hij bedoeld heeft met zijn gebed, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u één zijn. Blijdschap in God en blijdschap door Christus in Gods kerk. Laten we onze leegheid meenemen naar de avondmaalstafel. Laten we met gevouwen handen plaatsnemen aan die tafel, zoals de zaligmaker ons dat ook voorhield in de voorbereidingszondag. Laten we als rank ons richten op de wijnstok die Christus is, opdat we door hem vervuld mogen worden. En dan staat hij in voor zijn eigen werk. Amen.